Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond en welkom bij Voetbalpraat met vanavond drie mensen die er echt heel veelbelovend uitzien. Maar ja, of er ook wat uitkomt, we gaan het zien met in ieder geval Jordi Amali, online voetbalspecialist.
Goedenavond.
Is dat zo?
Ja, ja.
Ja, nee.
Ja, zeker.
Marciano Vink.
Goedenavond.
Goedenavond. En Mark van Rijswijk.
Hi Leo.
Zo. Ik heb genoten van de Villarreal tegen Liverpool. Eerste helft, tweede helft, eerste helft met name. Ja, ik hou er wel van. Marciano, jij?
Ja, dit was een wedstrijd met twee gezichten. Hè? Dat is, meer cliché kan je niet zeggen.
Nee.
Villarreal deed echt fantastisch. Ik heb, denk ik, Liverpool zelden dit seizoen, maar ook misschien vorig seizoen, zo in het nauw gezien. Spaarzame momenten dat ze eruit kwamen. Eén keer kan ik me herinneren dat er een buitenspelgeval was. Maar Real... Villarreal die had ze echt bij de keel gegrepen. En wat ze heel goed deden, wat ze vorige keer dus een beetje vergaat, is dat ze heel vaak aan dezelfde kant bleven voetballen. Dus als de linksback de middenvelder inspeelde, dan bleef je aan de linkerkant hangen. Terwijl nu zag je dat Liverpool wilde druk zetten naar één kant en de andere kant was open. En Villarreal die had het vermogen om die bal heel snel naar de andere kant en dan diep.
Ja.
En dan verraste je de hele verdediging van Liverpool. En ja, dat vond ik zo mooi om te zien. En die twee goals waren meer dan terecht.
Dat lukte in de eerste helft in Liverpool niet, hè?
Nee, dat
toen wilden ze
totaal
dat ook wel, maar toen zaten ze echt bovenop. Hè?
Liverpool die had denk ik rond elk moment bij de bal hadden ze vier spelers eromheen.
Ja.
Dus er was ook gewoon geen ruimte voor Capoue en dat soort spelers om hun, in hun spel te komen. Dus het enige wat ze daar konden doen was de lange bal.
Ja,
ja, en dan speel je eigenlijk Liverpool in zijn kracht.
Ja.
En nu wisten ze dus wel die oplossing te vinden. En dat is best wel heel knap. Ik denk dat ze daar de hele week op gehamerd hebben. Weet je, andere kant zoeken. Nou, en Liverpool had het echt zwaar.
Net als tegen Bayern. Geen misselijke campagne.
Ja,
zo, want
absoluut.
Thuis tegen Bayern lukt het ze ook echt op deze manier om ze bij de strot te grijpen. En dan wel echt de hele wedstrijd.
Toen hadden ze eerst thuis, hè? En daarna uit.
Ja. Ja.
Nou ja, is dat een voordeel, Mark, gebleken? Of is dat onzin nu? Die uitdoelpunt ook wegvallen? Maakt het dan niet meer uit?
Nou, ik weet het nog niet. Ik heb wel de indruk dat met die uitdoelpunten die weg zijn gevallen, dat je als thuisploeg wat makkelijker voor een tweede doelpunt kan gaan. Maar dat maakt niet uit of je met 2-0 of met 3-1 wint. Dus je kan wat makkelijker denken, we gaan nog proberen een doelpunt te maken. Want als je sterker bent, je hoeft niet al te bang meer te zijn voor het uitdoelpunt. Dus dat kan wel uitmaken.
Ja.
Dat je daar in de eerste wedstrijd iets meer risico neemt als thuis.
Maar zij hebben het wel echt daar weggegeven. Want het had veel erger kunnen zijn. En nu werd het op wondere wijze nog een wedstrijd. Ja. Maar eigenlijk had het niet eens een wedstrijd moeten kunnen worden.
Maar krachtverschil is gewoon te groot, toch? Over twee wedstrijden. Ja. Er is niks mis mee, toch? Zo is het.
Nee, zeker. En de tweede helft toen hij haalde die Jota eruit. En Diaz erin. En dat maakt wel heel veel uit, vind ik, hoor.
Ja, en als we bij Villarreal op de bank moeten kijken, dan is het op.
Maar ook het feit dat Liverpool gewend is om wekelijks in een mega hoog tempo te spelen. Dus je kon er eigenlijk bijna op wachten dat Villarreal de eerste helft zo diep heeft moeten gaan om die 2-0 voorsprong te bewerkstelligen. Dat de tweede helft, dat Liverpool terug moest komen.
Ja, daar kon je op wachten.
Daar kon je bijna op wachten.
Hoe was Danny Makkely?
Ik vond hem, goed.
Ja.
Ja, nee.
Penalty moment. Ik ben er met Marciano nog een aardige discussie over. Geef eerst jouw visie even. Beschrijf hem even voor de mensen die hem...
Steekpaas van de speler van Villarreal. Alisson komt uit. Lo Celso tikt de bal. Maar tikt de bal als het ware tegen Alisson aan. Die heeft daarmee de bal. En daarna ook Lo Celso. En dus geen penalty, want hij heeft ook vol de bal.
Maar jij had een interessante gevolg.
Het is zo, wij waren erover aan het praten. En toen zei jij van, hij komt zeg maar een beetje in de buurt van zijn bovenlichaam. En toen zei ik, dezelfde situatie en die bal komt tegen zijn heup.
Ja.
En hij pakt dan de speler. Is het dan wel of niet een penalty? Want het is wij hebben het er een beetje over dat op het moment dat de keeper een bal raakt, is het geen penalty, want hij raakt de bal.
Ja.
Maar hij raakt hem nu zeg maar op zijn bovenlichaam, dicht bij zijn handen. Dus
logisch.
Dan is het logisch dat je zegt geen penalty. Maar nu is dezelfde situatie, speler komt, die probeert hem eroverheen te chippen, maar hij raakt hem hier op zijn heup en hij glijdt door en hij pakt speler. Is het dan wel een penalty?
Ik denk dan zeker in het VAR-tijdperk dat de scheids omgaat.
Dat denk ik. Ik denk dat het ook een penalty
is. Of het hetzelfde zou moeten gelden, ik denk het wel. Ik denk als je het zo
maakt het dan uit waar hij de bal raakt? Maakt het dan uit waarmee hij de bal met welk lichaam
met zijn voeten weer raakt, zeggen we, geen penalty. Nee.
En dan moet er iets van een soort bewuste actie moeten...
Ja, bewust naar de bal toe gaan als keeper zijn. En als het dan je heup is, dan is het echt alsof je hem torpedeert en niks
toevallig
pak.
Ook de bal raakt.
Ja. Maar dan is het heel gek, want dan is het dus een gedeelte van je lichaam wat bepaalt of het wel of geen penalty
is. Hoe bewust het is, hoe bewust het is. Kijk, hij raakt nu die bal met zijn armen, bovenlichaam. Ja, dan is daar wel een bewuste actie van. Terwijl als je die bal inderdaad, zoals jij zegt, chipt en dan komt hij op een heup. Ja, dan speelt die keeper de bal niet bewust. Kijk, een verdediger kan ook de bal raken en toch een penalty veroorzaken.
Maar ik denk,
raken van de bal is niet per definitie geen overtreding.
Maar ik durf zelfs te beweren dat Alisson bij deze actie... wel probeert voor de bal te gaan, maar ook niet echt
niet
bewust.
Gericht naar
niet
de bal.
Niet gericht de bal. Hij wil gewoon de actie en hij wil ervoor gaan liggen. En dat die bal hier komt, ja, dan kunnen we nu over discussiëren of het bewust of niet bewust. Maar het is zo nauw.
Maar het is geen overtreding om de bal met je lichaam te raken, toch?
Nee, daarom.
En nu was het een logische beweging, dus ja, ik begreep. En Makkely stond ook precies. Hij was meteen heel gedecideerd, was hij, hè?
Ron Vlaar dacht dat het penalty was. Kuyt vanuit zijn Liverpool, geen penalty.
Ja.
Blind op Ziggo, die vond het geen penalty. Dus er is sowieso al een beetje discussie over het feit of zoiets wel of niet een penalty.
Volgens mij is gewoon het risico wat Alisson neemt, is dat Lo Celso de bal eerst raakt.
Als het breder is.
Ja. Als moment van raken.
Dus Lo Celso raakt de bal eerder. Dus dat betekent dat je op dat moment eigenlijk al geen invloed meer hebt op wat er gebeurt. Want als hij die bal heel hoog chipt, dan raak je alleen Lo Celso en is de penalty. Dus hij heeft op zekere hoogte gemazzeld dat Lo Celso hem dusdanig raakt dat alles onder hem kan raken.
Klopt.
Ja. Dat Lo Celso hem eerst raakt, is het enorm risico voor de keeper natuurlijk. Maar goed,
dat neemt hij met het uitkomen.
Ja.
Dus, nog één factor aan die tweede helft. Of tenminste, als jullie zo nog wat meer. Maar we hebben het helemaal niet gehad over die keeper. Is het dan Marciano in de kleedkamer?
Nummer 13.
Kleedkamer, samen verliezen, samen winnen. Of als je zoveel...
Even de naam noemen over wie het
hebben. Geronimo Rulli, de Argentijnse keeper van Villarreal. Nee, die is wel... Twee van de drie mogen hem wel aanrekenen.
Ja, die eerste, dat schot in de korte hoek, die moet hij sowieso hebben. En de kopbal was wel van redelijk dichtbij.
Zijn gebied, in zijn
ongelukkig
gebied.
Ja, maar moet dan komen, gaat het toch? Zo snel. En ik denk dat je al blij bent als je hem echt tegenhoudt.
Nee, maar moet hij niet naar de voorzet komen? Dat bedoel ik.
Dat weet ik niet. Maar
omdat
in ieder geval,
het in zijn gebied was.
Het is wel samen winnen, samen verliezen. Helemaal als je zo gestreden hebt, heroïs en... Ja,
en na hoeveel dagen ga je grapjes maken tegen zo'n keeper? Of na hoeveel uur?
Ik denk het niet.
Nooit?
Nee, ik denk ook niet, omdat je zelf ook in die finale wil zitten. Dus dat het niet echt een leuk onderwerp is.
Ik denk niet dat het een item is voor grapjes.
Nee?
Nee, het is samen winnen, samen verliezen. En ik denk dat ze een mooie campagne hebben gehad. Een beetje vergelijkbaar met Ajax. Mooie clubs uitgeschakeld. En dan in de halve finale...
Ik vind dat zij een veel mooiere campagne hebben gehad dan Ajax. Ik vind het
onvergelijkbaar. Nee, niet dit seizoen.
Nee, met de Real Madrid.
Vergelijkbaar
met Ajax, ik denk.
Maar die hebben toch ook de halve finale toegehaald?
Vroeger.
Het valt mij ook op dat hij heel agressief is, Marcia.
Ja, vind ik ook. Echt serieus.
Een beetje in
iets anders aan hem.
Ja, wat is er, Mark? Vertel maar.
Heel agressief.
Je was vandaag scheidsrechter. En waar ging het mis?
Zeker. Nee hoor, mijn ploegje heeft gewonnen. Wij waren Liverpool, dat zal je altijd zien. Ja. Mijn ploegje bij FC Oldenmarkt, onderling toernooitje. Wij waren Liverpool. Glorieuze zegen voor de helden en heldinnen.
Nog even Villarreal. Dat eindigt dus met niks nu. En die staan zevende in de Spaanse competitie. Dat betekent ook niks, hè?
Dat op dit moment niks. Het zou nog zo kunnen zijn, denk ik, als Real de Champions League wint. Dat zij, moet ze eerst nog de halve finale winnen. Maar ook dan de Champions League. Dat het één naar beneden sijpelt. Want de beker is gewonnen door Betis. Maar die staat volgens mij ook... Dat zou wel kunnen. Dat er één plekje naar beneden.
Voor mij hebben ze nou een Conference League positie.
Ja, omdat Betis dan de beker heeft gewonnen. Ja.
Het zou wel sneu zijn als je ze niet meer terugziet het jaar daarna.
He? Maar Atletiek die staat op 51 punten. Die staat er kort achter. Dus dat wordt nog heel spannend.
Ook nog erachter, ja. Okay. En naar boven wordt moeilijk, denk ik, met nog 4 wedstrijden te gaan.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, wordt vervolgd. Brengt ons, want jij noemde al Real, die wedstrijd van morgen... Op het oog hadden we vandaag bij Villarreal Liverpool niet de gedachte van... nou, dat wordt nog wat, maar het wordt uiteindelijk toch Liverpool wat iedereen verwachtte. Hoe zit dat met City en Real? Is het City, Mark? Is dat al zeker?
Nee, dat is niet zeker. Maar het meest interessante vind ik wel is dat Real moet gaan doen. Dus ik ben vooral benieuwd hoe ze het gaan doen. Gaan ze...
Maar is dat sorry dat ik je onderbreek, maar de trainer van Real, dat moet, kun je toch ook uitstellen tot de 80ste minuut? Ja, maar
dat was dus precies de vorige ronde gedaan.
Dat is precies mijn punt. Je kan, maar ze kunnen het ook opjagen vanaf de eerste minuut. Dus een beetje eens kijken, we gaan de City onder druk zetten.
Is dat
verstandig? Kijken wat dat gebeurt. Nou ja, misschien, dat weet ik niet. Maar ze kunnen het ook zeggen, 0-0 bij rust, zitten wij gewoon nog in de wedstrijd. We hebben maar één doelpunt nodig. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze daarvoor gaan. Maar ja, het wordt heel. City is een extreem moeilijke ploeg om je wil aan op te leggen.
Hoe moet je het doen, Marciano?
Nou, zoals ze het eigenlijk altijd doen. Zoals ze elke ronde door zijn gekomen. Zoals ze Parijs hebben. Ja, ze hebben niet de ploeg om volle bak druk te geven. Dat houden ze nog niet eens 20 minuten vol. Het is gewoon een ploeg die op zijn kansen wacht. En ze hebben een fenomeen in de spits staan. Ze hebben een ontzettend snelle linksbuiten met Vinicius. Dus zij wachten gewoon op die momenten. En dat is wel typisch voor deze ploeg. En zo hebben ze ook in de competitiewedstrijden gespeeld. Het interesseert ze echt niet waar ze spelen, tegen wie. Zij spelen gewoon vanuit hun eigen principes. En ja, dat heeft ze zo ver gebracht. Dus het lijkt me heel sterk dat ze tegen een van de beste ploegen in balbezit, dat je daar volle bak druk gaat spelen. Want dan ben je
Ik zou dat gewoon eens kwartier.
Ja, maar als je het niet vol kan houden. Je hebt dus oudere spelers op het middenveld.
Ik ga het niet een uur doen, maar gewoon is het eerste kwartier. En daarna kan je weer terug.
Ja, oké. Jori, wie vind jij het verstandigste van de twee? Marciano of Mark?
Dat vind ik lastig te zeggen natuurlijk. Met beide ben ik zeer goed. Maar ik denk,
in dit geval over dit onderwerp.
Op dit moment zit er gewoon niet veel anders in die ploeg dan hoe Marciano het omschrijft. En dat zullen ze gaan doen. Ik ben heel erg benieuwd. Casemiro ook weer terug is heel belangrijk voor ze. Aan de andere kant is Alaba er niet bij. Zit je nou in de plus of in de min van dat feitje?
Nou, zeg maar.
Ja, ik twijfel. Ik vind Casemiro wel echt super belangrijk voor ze. Maar de vervanging, de spoeling is zeer dun achterin. En dan is Alaba natuurlijk wel een betrouwbare rots die nu ontbreekt. Maar ik denk dat dan toch Casemiro wel ietsjes in het voordeel kan brengen ten opzichte van de thuiswedstrijd of uitwedstrijd. Alleen, City heeft de laatste 4 duels gewonnen van Real Madrid. En bij al die duels minimaal 2 keer gescoord. Dat vond ik wel...
Dat zijn statistieken.
Daar moet je niks mee doen, maar toch in je achterhoofd houden als je morgen ergens moet wat verstellen.
Zij hebben trouwens met z'n tweeën. Het zou mooi zijn als ze dezelfde opdracht geven aan hun ploeg. Hè? Want dan zien we weer een fantastische wedstrijd.
Ja.
Toch? Ik vond het de mooiste wedstrijd van... Nou, van zeker een paar maanden of zo.
Voor mij werd het de dag daarna ontzettend... ook beland met Feyenoord.
Zeker, dus, zeker.
Dat was echt een prachtige wedstrijd ook.
Absoluut.
Dus we hebben een hele mooie week gehad.
Ja, zeker.
Alleen ik denk dat, Real gewoon in de afwachtende houding en met het middenveld wat ze hebben en gewoon op die momentjes zal loeren dat Benzema gewoon weer dodelijk kan zijn voor de goal. Of dat Vinicius weer een ingeving heeft.
Dat ze vertrouwen hebben, het moment komt wel.
Ja, weet je, City is aan de bal zo extreem goed dat het... Je 9 van de 10 keer het druk zetten. Je komt niet toe aan druk zetten. Want op het moment dat jij denkt van nu gaan we met 3 man op de bal proberen af te jagen. Dan hebben zij binnen 2 passes ligt die aan de andere kant. En dan hebben ze ook nog eens snelheid voorin. Weet je, dus het gevaar zit hem gewoon erin dat je de wedstrijd al verliest. Mocht je dat willen, dat je in de eerste helft de wedstrijd al verloren hebt. En dat zal Real nooit willen.
Nee, maar City heeft toch ook, kijk naar die thuiswedstrijd. Want je zegt druk zetten heeft geen zin.
Ja.
Volgens mij heeft Real daar ook uit van geprofiteerd, hoor. Van op het juiste moment juist wel druk zetten. En daarmee fouten van City afgedwongen. Ik kan zeggen, het waren fouten van City. Maar...
Nou, aan de ene kant is het zo. Maar ik denk dat aan de andere kant... Real zal altijd zijn kansen krijgen in een wedstrijd. Ongeacht of ze nou tegen City of tegen whatever team spelen. Alleen, ik ben wel van mening dat dit Manchester City, met name ook uit, in staat is om ploegen die aanvallend willen. Omdat ze in thuis denken van, we moeten... Dat ze die ongenadig afstraffen. En ik denk dat Real Madrid daar gewoon niet het team voor heeft om dat constant te doen.
Nee, niet constant. Zeker, ja, precies.
Ze zullen momentjes zoeken, maar dan zijn het echt 5 minuten.
Ja, ik zou kijken, precies. En misschien eens een keer de openingsfase en daarna gewoon weer inzak. Maar niet alleen, want als je alleen maar de bal aan City laat, daarvoor zijn ze namelijk ook veel te goed. Ja. Om te denken van, we laten ze de bal en ons momenten komen wel. Dan kan je ook met de rust met 3-0 achter staan.
Ja, als je inzakt, City achterin is aan de bal fantastisch. Maar verdedigen misschien ook alweer een stuk stukje minder. Je zag het aan die goal van Benzema, daar moet je gewoon kort zitten. Alleen, ik denk dat zij meer gaan loeren op die countermomenten en snel eruit komen met een Benzema en Vinicius, dan dat zij...
Daar ligt ook natuurlijk de kracht in. Want die omschakeling kan eigenlijk helemaal niet op snelheid, maar juist op pure kwaliteit van de pasers die openingen zien en een fenomenale spits. Wat dat betreft, dat het bij Chelsea uitging, dat op die wijze ook eigenlijk. En ja, je weet niet hoe het was gelopen, maar er zit gewoon wat in die ploeg. Die gaan nooit twijfelen aan zichzelf. Tegen Paris Saint-Germain zat over twee wedstrijden zat het er totaal niet in.
Nee.
En dan komt die fout van de keeper. Hebben zij daar iets mee te maken? Nee, maar daarna walsen ze eroverheen met zo'n klein momentje. En dat overkomt ze wel weer. Terwijl ze niks hadden in te brengen in dat duel.
En inmiddels hebben ze dus het vertrouwen dat dat soort momenten wel komen.
Ja, ik
dus
denk dat ze het nooit niet hebben gehad. Ja,
dat is bij Real echt al natuurlijk al heel lang. Het is wel een ploeg die bijna als geen ander in staat is om juist... als ze niet in de wedstrijd zitten of niet in een dubbele ontmoeting zitten... er toch weer iets uit te peuren en dan toch weer door te gaan.
Ja, ga geen gekke dingen doen.
Ja.
En nog even terugkomen op de wedstrijd van vanavond, Villarreal-Liverpool, die geleid werd door Makkeli. Maakt hij nou ook kans op een finale?
Want
jij
ik zat even te kijken, want in principe denk je halve finale fluiten, dan fluit je de finale niet. Maar Klettenburg, nog niet eens zo heel lang geleden, die had floot halve finale in 2016, zeg ik uit mijn hoofd, en de finale. Dus het is niet per definitie uitgesloten. Hij heeft natuurlijk nu 2 jaar op rij een halve finale gefloten. Dus je hebt wel het gevoel op dit niveau doorgaan en dan zit die finale eraan te komen. Is het niet dit jaar, is het wel volgend seizoen.
En is het niet de finale van de Champions League dan van de Europa League?
Ja, nou ja, maar goed, dat zou kunnen. Maar hij wil natuurlijk de finale van de Champions League halen.
Ja.
Maar als je ziet hoeveel halve finales ook Björn Kuipers heeft gefloten de afgelopen jaren. Dat is bizar. En mag hij nu ook weer eens 2 jaar op rij een halve finale. Guus Bujuk floot afgelopen week een halve finale in de Europa League. In dat opzicht staat het Nederlandse arbitrage er natuurlijk wel erg goed voor.
Ja, en er komt nog een hele serie aan. Jonge aanwas.
Oh, zo. Ik denk echt, ja, dat is zeker een optie.
Ja, goed. Morgen dus, die wedstrijd hebben we besproken. Real, Manchester City, we kunnen een dag verder kijken. Morgen is er geen voetbalpraat. We kunnen een dag verder kijken, ook al naar Feyenoord. Olympique Marseille. Als je zegt... Ja, ik heb dat moment nog op mijn Netflix staan van Jaan Baks die 4-2 kan maken. Zou dat wel eens echt het cruciale moment kunnen zijn geweest achteraf? Ja, dat weten we natuurlijk pas over 2 dagen, dat snap ik wel. Maar
nou ja, het is toch
ik had wel het gevoel,
een stukje extra rust en adem die je creëert voor de thuiswedstrijd. Ongeacht of ze er dan morgen opklappen en eventueel snel of overmorgen en een snelle goal maken. Of dat geeft dan iets meer rust. Want als het wel nu gebeurt, dan is het meteen...
Maar Sjaan, jij zei het net hè, dat je enorm genoten had van die wedstrijd. Was dat ook omdat ze allebei aanvallende intenties hadden?
Zeker. En Feyenoord niet afweek, ondanks dat het een halve finale was van hun eigen plan, eigen strijdwijze. Volle bak druk. Ook de momenten dat ze achteruit gedrukt werden, of dat Olympique er wel doorheen kwam, lag er in één keer binnen 2-3 pases zoveel ruimte bij Sinistera. Een Geertruiden die er overheen ging. Nelson die kansen. Want Feyenoord, we hebben het erover dat Olympique in het begin 2 kansen. Maar Feyenoord kreeg de eerste grote kans met Dessers. Die volley die verkeerd raakt.
Ja, klopt.
En ik zag Feyenoord zoals we Feyenoord eigenlijk bijna het hele seizoen gezien hebben. En dat vind ik wel mooi, dat je dat tegen Olympique Marseille gewoon doet. Geen enkele concessie, geen enkele aanpassing, gewoon gaan. En dat vind ik mooi, dat jongens als Geertruiden zich ontwikkeld hebben. En dit soort wedstrijden kunnen laten zien. Sinistera, die fantastische hakbal. Ja, want dat, weet je, daar hebben we heel snel overheen gesproken, die donder. Maar dat was echt een gruwelijk mooie paas en een gruwelijk mooie actie. Dus... ik heb echt genoten. En ook genoten van toch wel spelers als Payet. En hoe die Dieng die bal inknalt. Er zaten zoveel mooie dingen in.
Heel veel mooie momenten. Wat me opviel, ze spelen dan een paar dagen later tegen Olympique Lyon. En dan zegt Bos en ze winnen. Olympique Lyon wint. Vrij simpel. Hè, met 3-0 ook een tikje geflatteerd. Want Milik had met name een paar grote kansen. Maar zegt Bos, ja, we hebben goed naar Feyenoord gekeken. En zo hebben wij het ook gedaan. Kan Olympique Marseille dan niet anders?
Nou, het goed is dat Feyenoord het aandurft. Dat het belangrijk is. Ik denk dat de keuze is tijdens de analyse. Je hangt op 2 gedachten, want de achterste linie is gewoon niet goed. Daar kunnen ze inrouleren. Ze hebben nog wat mensen. Het weekend speelden ze met Kolasinac op linksback. Maar die achterste linie is gewoon niet zo goed. Alleen dan kan je ook denken vanuit misschien een eredivisie mindset of een kleinere club in de Ligue 1. Ja, maar wel Payet en wel Milik en wel Under. Dus waar ga je voor? En dat Feyenoord ervoor kiest om in ieder geval naar voren toe te gaan. En ik denk echt bij een hele zwakke plek bij Marseille gaat loeren. Nou, dat heeft zich uitbetaald. En dan Zeker. Is het natuurlijk met de knipoog van Peter Bosz van we hebben goed gekeken. Ja, ja die doet natuurlijk nou ja, niet anders knipoog, dan die ploeg.
Volgens mij meende hij dat ook wel.
Nee, ik geloof ook wel oprecht. Maar ik daar zit natuurlijk ook...
Maar zij kunnen dus...
Hij is niet wakker geworden door Feyenoord. Terwijl hij een hele competitie met hun in...
Maar Feyenoord heeft het misschien gruwelijk goed blootgelegd.
Ja, maar ik denk dat menig Ligue 1-kijker wel bekend was met de zwakte achterin. Alleen aanvallend hebben ze veel kwaliteit.
Maar ik denk wel dat Marseille, en dat zei ik volgens mij ook in de uitzending, ik denk dat Marseille zo'n orkaan wat over zich heen kwam, dat nog niet meegemaakt. Je zag gewoon de persoonlijke fouten die ze maakten, dat waren gewoon fouten omdat je onder druk gezet wordt. En extreem onder druk gezet. Want een bal aannemen en dan rustig kijken, ja, dat in de Zuid-Europese landen kan dat meestal wel, weet je wel. Dan komt de druk van zo rond het middenveld. Maar nu werd er gewoon volle bak bij de 16 al druk gezet. En daar had Carleta Carre, die had daar enorm veel problemen mee. En je zag ook dat zij de rechtsback naar binnen wilde halen. Maar dat voegde niks toe. Ik weet niet hoe zijn naam was, maar die speelde op het middenveld. Net zoals veel ploegen op dit moment doen. Daar probeerden ze een extra man op het middenveld. Maar dat speelde eigenlijk Feyenoord alleen maar in de kaart. Want die konden volle bak in het midden druk. En daardoor kwamen die fouten. Maar wat ik het mooiste vond, is dat ze dus twee manieren hadden om die fouten af te dwingen of Olympiek pijn te doen. Dat is dus eventjes zogenaamd uitgespeeld worden, maar dat er dan de ruimte erachter viel, hè, voor Sinistera. En ja, ik denk dat Marseille echt wel beducht is op de thuiswedstrijd. Dat ze denken van ja maar wat gaan we nu doen?
Kunnen beide ploegen anders? Of moet het gewoon moet Feyenoord sowieso hetzelfde doen, Mark?
Sorry, Mark. Nee. Ik zat naar de opstelling te kijken. En ze hebben natuurlijk heel veel doelpunten op de bank gezet in Rotterdam. En dit weekend tegen Lyon deden ze het wel met die voorhoede. Met Milik en met Under. Praat je volgens mij over 20, 25 goals bij elkaar. En
maar Milik schoot alles mis.
Dat kwam ook niet tot uiting. Dus ik denk dat hoopvol is richting Feyenoord. Dat het zeg maar niet zo was. Ze hebben daar een tactische keuze gemaakt. En in de thuiswedstrijd gaan ze het dan met de A-aanvallers doen. Maar dat kwam tegen Lyon ook totaal niet uit eruit.
En moet Feyenoord hetzelfde doen, Mark?
Ja, omdat het heeft gewerkt. Ja. En dat brengt risico's met zich mee. Maar ja, je gaat niet nu... Terwijl je hebt bewezen in de thuiswedstrijd dat het werkt. Waarom zou je dan in de uitwedstrijd het om gaan gooien? Terwijl je eigenlijk maar één wedstrijd PSV uit dat op een succesvolle manier hebt gedaan. Ja. Dat zou ik nooit doen. Zou ik heel gek zijn om het juist nu dan aan te gaan passen voor een Europese uitwedstrijd.
Ga je dan naar de finale?
Tuurlijk.
Marciano?
Zijn we al...
Feyenoord naar de finale?
Nee, 50-50.
Ah, je mag het
nee,
ook zo...
50-50.
Ja, duidelijk. 50-50. Ja.
Tot zo, tweede deel. Ook 50-50. Welkom terug bij Voetbalpraat. Dit is deel 2, waar Marciano Vink zojuist in deel 1 zei... Feyenoord, Marseille, Feyenoord, 50-50.
Ja.
Was een mooie cliffhanger.
Ja. Super.
Totaal niet, natuurlijk, maar goed. Nee, maar je meent het oprecht, hè?
Dat is ik denk dat Feyenoord gewoon echt een kans heeft.
Ja,
maar ja, luister. Wij dachten dat Villarreal kansloos was. En
zijn ook
waren ze tweede helft ook al. Maar eerst zelf hebben ze toch bewezen dat er
geweldig.
Ook een kans was.
Echt mooi,
echt
mooi.
Serieus. Nou, Feyenoord heeft gewoon een kans. Punt.
Punt. Yes. Jordi, ik verwacht van jou een krassere uitspraak.
Feyenoord gaat door. Naar de finale.
Nou, dat is ook wel heel kras.
Ja, te kras. Eenvoudiger dan wij denken met z'n allen.
Ja, eenvoudiger, ja?
Ja. Oh, wat
maar dat moet je even onderbouwen, dit.
Nou, ik heb er gewoon een goed gevoel bij. Marseille zit in een pulletje. Komen er niet uit voor deze wedstrijd.
1-3, zeg maar.
Dit is nu ook zeg maar een soort van het moment om het seizoen te maken voor ze. Heel veel druk erachter. Geforceerd nu bezig met naar buiten brengen dat Sampaoli zou kunnen verlengen. Dat ze zo gek op hem zijn. Ze zijn allemaal amateurpsychologie aan het toepassen. Ze weten het gewoon niet.
Zo.
Ja. Nou, oh, dit wordt
ik kan niet, anders dan me aansluiten.
dit wordt losgezet, ben ik bang, op het moment dat het iets anders uitpakt.
Ja, zeker.
6-0 voor Marseille. Jordi.
Nee, ik sta, het is ook geen bluffpoker. Ik sta er, dat is mijn gevoel bij de wedstrijd.
Ja, nee, duidelijk. Mark, ik hoop dat jij ook net zo helder bent.
Nee, ik denk dat Feyenoord doorgaat. Alleen niet misschien zo makkelijk. Maar ik heb wel vertrouwen in het gelijkspelletje of zo.
Ja.
Ik denk dat Feyenoord daar gewoon goed gaat doen. En precies wat over, ik weet volgens mij, zei Marciano, ze scoren echt wel.
Ja.
Ja, maar Martial zei 50-50.
Ja, maar dat kan toch nog steeds, dat je scoort. Ja, dat zijn heel veel doelpunten. Met 50-50 kan alles.
Dat zijn heel veel doelpunten.
Ja, dat bedoel ik.
Er zijn ook andere halve finales, Mark. Die gaan ertoe doen. Die worden allemaal de moeite waard. En die kun je allemaal kijken bij ESPN. Behalve dan die finale van City. Maar die hebben we al besproken. Maar Frankfurt, West Ham, Leipzig, Rangers.
Ja.
Vergeet er nog één.
Ja, Roma tegen Leicester. De return 1-1. Dus die spelen tegen Feyenoord in de finale. Dus dat doe je niet. Dat zien we tegen. Dat die gaan we tegen die net wel weer spreken. Ja. Nee, wat wel aardig is. Je hebt dus potentiële Duitse. Je hebt een Engelse finale. Lijkt het op in de Champions League straks. Met Liverpool, Manchester City. Die zitten toch wel aan te komen.
Ja, of Real.
Of Real. Maar ik ga uit van de Engelse finale. En wellicht een Duitse finale in de Europa League. En dat zou best bijzonder zijn. Want deze eeuw hebben er überhaupt met twee Duitse clubs in een Europa League of UEFA Cup finale gestaan. Uiteraard Dortmund in 2002 en Werder Bremen verloren nog een keertje. En wat mooi, de laatste Duitse club die de UEFA Cup toen nog won, dat was een Huubje Stevens met Schalke.
Schalke.
Kan je nagaan. Zo. De laatste Duitse club die de UEFA Cup won,
lang geleden,
Huubje Stevens, 97. Maar dat is toch wel bizar. In die tussentijd hebben ze zo goed gepresteerd in de Champions
League. Je hebt Bayern München dus. En daarna een beetje.
Nou ja, en bijvoorbeeld Leverkusen heeft ook Champions League finale gehaald nog een keer.
Ja.
Dus je zou toch wel zeggen dat er dan op het ene hoogste niveau ook een Dortmund een keer als die ver komt. Dortmund vloog natuurlijk ook al nu al heel snel uit.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel vier clubs, hè? Al ben je al kwijt in de...
Ja, maar het Spaanse club...
Op het hoogste niveau
ben je al vier clubs kwijt. Dus je gaat met nummer vijf, ga je die andere competities in Duitsland.
Maar wie
dus...
komen er vaak ver? Dat zijn de clubs die wegvallen uit de Champions League. Dortmund is natuurlijk dit jaar ook de Europa League ingestroomd.
Zo bedoel jij.
En die vlogen er ook meteen weer uit. Dus op een manier ligt dat toernooi blijkbaar de Duitsers niet. Maar nu staan ze er best goed voor. Leipzig 1-0 gewonnen van Rangers. En Frankfurt 2-1 gewonnen bij West Ham. Klein probleempje.
Ja.
Het was zondag 1 mei... Dat weten we allemaal. Dat was een beetje een probleem in Duitsland. Want er wordt niet gevoetbald op 1 mei. Dus Frankfurt en Leipzig die hebben op maandagavond nog gespeeld. Allebei verloren. Allebei bepaald niet hun sterkste opstelling.
Gepaste tegenstand bij de tegenstanders. Ja, die niet op maandag zaten te wachten.
Het was echt ongelooflijk natuurlijk. Want Leipzig...
Konden ze dat niet op zaterdag doen dan?
Ja, maar dat was weer te dicht op donderdag.
Kort op die andere dag.
Want ze hebben donderdagavond nog gespeeld. Ja. Maar ze hebben dus op maandagavond speelde Leipzig. En die moeten donderdag voetballen in Schotland.
Is dat dan zonder enige vorm van protest gedaan? Van zo is het en zo gaat het? In dit geval,
er wordt gewoon nooit op zondag of nooit op 1 mei gevoetbald.
Nee, dat snap ik.
En blijkbaar was er geen andere oplossing. Want er was namelijk ook ooit is afgesproken dat nooit meer op maandagavond wordt gespeeld door Bundesliga-clubs.
Maar het is niet maandag op woensdag, hè, Mark. Het is maandag op donderdag.
Ja, maar in Nederland, Arne Slot zit als netjes uit te delen dat ze op zondag moeten voetballen. Tegen Fortuna Sittard. En in Duitsland zeggen ze gewoon van halve finale Europa League, allemaal leuk en aardig. Maar die spelen allebei nog op maandag.
Maar daarom dat is niet echt in de finale.
In het landsbelang. Nee, maar ja, ik vind dat wel wat zeggen natuurlijk.
Ja, maar als je op maandag speelt, dan kun je toch op donderdag weer spelen, Marciano? Maar
ook Leipzig speelt nog voor Champions League.
Ja, die staan nu vijfde.
Die staan in de strijd met Leverkusen.
Ja.
En die moeten gewoon eigenlijk in de competitie alles winnen. En het programma van beide is best heel heftig nog. Mm-hmm. Dus,
sterker nog, hoe kunnen zij de beste Champions League halen? Door de Europa League te winnen.
Ja.
Als de winnaar van de Europa League gaat ook de Champions League in.
Ja, klopt.
Dus misschien is voor Leipzig dat nog uiteindelijk wel de beste kans.
Ja, maar ik snap je punt hoor. Maar ik zei nu al een paar keer, maar niemand reageert erop. Maar als je op maandag speelt, kun je toch ook gewoon wel weer op donderdag spelen?
Ja, alles kan. Maar
ik bedoel, dat is toch niet exorbitant kleine tijd ertussen?
Nee, alleen, kijk, in zo'n laatste fase van een groot toernooi, van een echt serieuze prijs, wil je gewoon met je beste spelers en je frisse spelers wil je die strijd aangaan. En als daar dan nog een wedstrijd voor gepland wordt, dan kan je best wel vijf spelers of vier spelers wisselen of rust geven. En dan de tweede helft inbrengen, dat ze dus wat minimale inspanning hebben. Alleen het punt, zoals wij in Nederland nu denken, dat wij een wedstrijd twee uurtjes verschuiven. Dat zet geen zoda aan de dijk. Weet je, dus spelers kunnen het gewoon. Alleen, ik snap de trainers ook.
Ja, maar
die willen gewoon met hun beste spelers en fris aan de start. En helemaal als de tegenstander uit een ander land komt en die wel rust hebben gehad.
Je snapt het probleem toch wel. Maandagavond laat speel je een uitwedstrijd. Dan ben je dus maandag, kom je midden in de nacht terug. Dinsdag eventueel een uitlooptraining. Woensdag moet je reizen om naar Schotland te gaan. En donderdag moet je spelen. Ja, dat is toch veel te dicht op elkaar. En dus wat je dus krijgt, logischerwijs, is dat ze maandag met een veredelde B-ploeg spelen. En dus verliezen. En dus inderdaad in de competitie een stuk moeilijker hebben om de Champions League te halen.
Ik ben het met jou eens dat als het woensdag was geweest, dat het absurd was. Ja. En dat dit is vervelend. En de Klopp heeft daar ook wel eens over gezeurd, zeg maar, over de minimale eisen.
Ze zeuren er allemaal over.
Ja, tuurlijk.
Rusttijd die er tussen moet liggen. Ja. Maar...
Dit is iets wat wij
toch
niet gaan.
Het is ook een beetje onze fout dat we het oké vinden, denk ik. Maar het moet te doen zijn, toch?
Maar goed, de Duitse bond had hier toch wat aan kunnen doen dan, als ze het zo belangrijk hadden gevonden. Dan hadden ze toch en Frankfurt en
Leipzig. De Nederlandse bond kon er ook niks aan doen. Kon de Feyenoord ook niet verplaatsen. Want het schema zat te vol. Ik neem maar dat in Duitsland dat dan ook het geval is.
Ja.
Ik weet
al. Hoewel in Duitsland geen play-offs heeft. Dus.
Als er in Turkije een keer iemand overwint het of wat. Ik vind het ook altijd een beetje armoede uitstralen. Dan vraagt zo'n club aan de bond van mogen wij dit weekend niet spelen. Want we hebben een belangrijk Europees duel. Ik vind ja, weet je, om hem dan helemaal eruit te halen en later in te halen. Ik vind het nooit zo.
Gebeurt dat in Engeland ook?
Nee. Nou, dat lijkt
in Portugal doen ze niet anders en hebben ze toch aardig gepresteerd over het algemeen.
Nee, je kan ook zeggen in landsbelang en coëfficiëntenlijst en het is belangrijk zeker. Maar ik vind, ja, weet je, als je mee wilt doen met de grote wat dat betreft, ga je niet vragen, die tegenstander speelt ook dat weekend.
Ja, maar wacht even. Als je het kunt doen en je kunt dus je zeg maar...
Om te helpen.
Ja, je kunt ze beter voorbereiden daarop. Waarom zou je dat nalaten?
Ja, ik vind
omdat je dan een flinke kerel bent dat je het wel kunt. Nee, omdat de ander het ook doet. Nee, als je het kunt verbeteren voor je club. Ik vind het ook opmerkelijk hoor, dat die wedstrijd van Feyenoord... is nog één club, speelt nog internationaal in Nederland. Speelt in een halve finale, kan een finale halen. Dan moet je toch eigenlijk, op dat moment moet je toch zeggen... daar moet alles voor wijken, of...
Hoe ga je dan om?
Ik weet niet, zijn er nog andere onderwerpen? Want hier gaan we toch niet uitkomen.
Gaat het niet om.
Ja, nee, maar de ene vindt zeg maar dat je een heel vrij weekend moet geven aan zo'n...
Nee,
en de andere
jou.
Zegt ja.
Ik vroeg het aan jou.
Nee, maar ik had al antwoord gegeven. Okay. Ja, weet je, in mijn ogen kunnen spelers veel meer dan ze kunnen. Alleen coaches die zitten met fysiek trainers na zich. En die hebben allemaal over in het rood en dit. Nou, weet je, dus op een gegeven moment worden ze helemaal gek gemaakt. En dan willen ze zo lang mogelijk tussen wedstrijden hebben. Ja, en daar zijn we een beetje aan overgeleverd.
Ja, eens. Mark?
Ik
snap je punt.
Ja,
het is helder. Maar schat jij de kans groot dat Frankfurt en Leipzig de finale halen?
Ik denk dat Rangers
50-50.
Ik denk Rangers Frankfurt finale.
Rangers wat in Europa dit seizoen?
Rangers gaat thuis. Dat wordt een fantastische wedstrijd, denk ik. Leipzig dodelijk vermoeid van die wedstrijd op maandagavond. Kansloos.
Op
het moment dat die wedstrijd op maandag gespeeld moet worden, waren ze eigenlijk... Nee, maar ik denk Rangers. Dat zou ik ook fantastisch voor ons vinden natuurlijk. Hè, voor Bronckhorst in de finale. En ik gun het Frankfurt wel. Ik deed die wedstrijd.
Dan heeft hij twee finales, hè?
Bij West Ham.
Heeft hij twee finales, Giovanni, maar ook de Scottish Cup.
Ja, Frankfurt toch wel de Nederlandse inbreng. Zelfs Sam Lammers mocht maandag nog even spelen. Nou, dat zegt hoeveel spelers eigenlijk rust geven. Want zover komt hij niet aan spelen toe. Dan hebben we toch Sam Lammers nog. We hebben Kostic, Rustic kennen we nog. Dus dat is ook wel leuk. Dus zou ik wel een mooie finale vinden.
Wij komen er wel uit. Marciano, jij kwam met een mooi lijstje, want het gaat over centjes.
Ja.
En die toverde jij tevoorschijn en de miljoenen vlogen me op de
oren. Nee, er is een onderzoeksbureau, dat heet CIES. Ja. En die hebben de marktwaarde van alle spelers berekend buiten de top 5 landen. Dus Nederland, Portugal en dat soort landen. Dus Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland tellen niet mee.
Okay.
En daaruit is gekomen dat de talenten, de grote spelers hebben een bepaalde waarde. En de nummer 1 daarin is Darwin Núñez en die moet ongeveer 70,7 miljoen... euro kosten.
De spits van Benfica.
Anthony van Ajax staat nummer 2 op die lijst. Die moet 57,5 miljoen euro opbrengen. Nou, en zo gaat die lijst door. Cody Gakpo op plaats 4 met 49,7. En zo zijn er ook bijvoorbeeld Haller, Timber, Kukçu nog 38 miljoen. Gravenberg 37,6. Dus die lijst is opgemaakt op basis van de prestaties. En ik denk dat er ook een clubcoëfficiënt aan hangt.
Ja, want Ajax staat heel veel in het lijstje. Niet op, want Martinez staat er ook nog bij.
Martinez staat er ook bij. Die staat op 31 miljoen wat hij moet opbrengen. En
dus als ze dat geld allemaal incasseren, dan kunnen ze echt opnieuw beginnen. Met een zak geld.
Ja, dan moeten ze ook opnieuw beginnen, want dan zijn ze een halve ploeg kwijt.
Ja, maar, dat is dan wel een gevolg.
Nee, maar er zijn een paar die me heel erg verbazen. Hij zijn inderdaad al Kukçu 39. wat voor een Feyenoorder echt heel veel geld is.
Oh, dacht hij van Telstar, maar die...
Nee, van Telstar is 3,9. Van 1,9 met
3,9. Doen.
Dan gaat hij morgenochtend weg.
Leo gaat hem persoonlijk brengen naar de club die 3,9 miljoen voor neemt. Nee, maar goed, dus dan kan je zeggen, maar dan Sinisterra 27, dat vind ik dan vrij weinig. Zeker ook ten opzichte van Carlson, die dan weer op 37 miljoen staat.
Maar jij zei net hoe ze dat berekenen.
Ik heb geen idee, maar ik denk dat ze daar wel...
Over doelpunten, toch?
Nee, maar ik denk dat ze wel daarbij kijken naar de prestaties. Het aantal doelpunten inbrengen. Dus kijk, Gravenberg 37,6. We weten allemaal dat hij nog 1 jaar... Maar ja, een heel goed Champions League campagne gehad. Plus... Ajax, die zal wel een bepaalde coëfficiënt. Dus als je bij Ajax of bij Feyenoord of bij AZ speelt. En AZ heeft de afgelopen jaar best veel spelers voor best wel grote bedragen verkocht. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt met de berekening. Hoe ze er verder op komen, weet ik niet. Maar dit is best wel een groot onderzoeksbureau.
Ik vind het ook zo interessant staan dat ze dat blijkbaar... Dan lijkt het heel erg uitgerekend. Er staat 49,7.
Ja, precies.
Dan moeten ze wel gerekend hebben.
Maar even, ik denk persoonlijk dat als er iemand komt met 50 miljoen voor Gakpo... 40 miljoen voor Haller, 39 miljoon voor Kukçu... Ja, 37 miljoen voor Carlson, dat al die clubs zeggen, dat is prima.
Ja,
maar dat is serieus, want dit zijn bedragen. Dit slaat in mijn ogen in dat opzicht nergens op, want dit is toch veel te veel. 39 miljoen voor Kukçu. Ik mag toch aannemen dat je voor 25 miljoen hem ook hebt.
Ik denk dat je hem voor minder zelfs mee moet nemen. Maar goed, dit zijn de bedragen
50
die
miljoen
zijn.
Voor Gakpo.
Het is interessant om eens precies te kijken...
Het algoritme erachter, want het is gewoon een rekenmodel. Dat kan bijna niet anders. Dat er wordt een rekenmodel aangezet, contractduur, keer, prestatie.
En daarom vind ik Sinisterra dus zo raar. Ja, Sinisterra op 27, dat is nou net de speler waarvan ik zou zeggen... Die zou ik
je zou het wel zetten. Begrijpen als hij een stuk ouder was dan de rest. Ja. Maar dat valt ook wel mee, toch?
Hoe lang heeft Sinisterra nog contract?
Jij bedoelt eigenlijk te zeggen, het bedrag van Sinisterra klopt wel. Alleen die anderen zijn te hoog.
Ja, bij Sinisterra moet dichter bij Kukçu en Carlson zitten. Dan meer dan 10 miljoen erachter.
Ja.
Vind ik.
Ja, dat is wel interessant. Stel dat je dat Ajax al die bedragen... Jongen.
Ja, maar PSV ook, die pakken dan ook nog even 28 miljoen voor Sangaré. Ja, die pakken dan even 78 miljoen voor Gakpo en Sangaré. Ik denk dat ze het doen. Dat ze er ook wel een polonaise lopen in.
Alle problemen zijn de wereld uit voor beide teams. Nog even over PSV. Ik las vrij uitgebreid vandaag dat PSV moeite doet om Gutsen te behouden. Die heeft nog een jaar, meen ik. En die kan voor een gelimiteerd bedrag weg. Ik vond het opmerkelijk. Niet omdat ik het slecht vond, maar waarom zou je de moeite doen? Of Mark, begrijp je
dat? Ik had verwacht dat hij heeft toch volgens mij ook min of meer aangegeven dat hij echt wel gekoppeld was aan Schmid.
Ja.
Dus dat is afwachten. Maar ik denk eerlijk gezegd, als PSV hem kan houden en dat loopt niet helemaal de spuigaten uit qua salaris. Kijk, want dat is wel een beetje het probleem. Zahavi en Gutsen, je hebt daar geen transfersommen voor, maar die verdienen zo ongelooflijk veel geld.
Ja.
Dat je wel echt heel veel extra klasse moet tonen om dat waar te maken. Ik vind dat Zahavi dat te weinig heeft gedaan. Ik weet wel dat Gutsen in de laatste wedstrijden, ook tegen Leicester, die duels weliswaar verloren. Ook in die bekerfinale, toen vond ik echt dat Gutsen echt met kop en schouders erbovenuit stak. En dat je dan wel die extra klasse kan zien. Want ik eigenlijk vind dat hij dat over die hele periode net te weinig heeft gedaan.
Exact. Dat vind ik ook.
Maar de laatste weken zag ik, ook in die bekerfinale, dan zie je opeens van ja, hier loopt nou echt iemand rond die eigenlijk te goed is voor de Eredivisie. Die echt met kop en schouders boven de rest uitsteekt.
Ja, duidelijk.
En die dan dat salaris ook waard is.
Maar ook wel de moeite waard om hem te proberen te houden. Vind jij niet, Marciano? Of?
Moeilijk. Ik weet niet in hoeverre hij spelers vanuit de onderkant blokkeert. Ik vind dat hij gewoon te weinig gebracht heeft in die periode.
Omdat je veel van hem verwacht? Of omdat hij gewoon niet veel verwacht?
Nou ja, ik verwachtte wel meer van hem. Ik was hem natuurlijk een tijd uit het oog verloren. En dat hij bij PSV ging voetballen, dat vond ik apart. En ook wel heel benieuwd. Maar als ik dan de hele periode neem, dan denk ik dat hij... Ja, een aantal wedstrijden echt heeft laten zien dat hij zo'n goed oog heeft. Fijne balletjes. Maar ik vond dat zijn rendement gewoon veel te laag. En ik heb ook in een heleboel wedstrijden zijn klasse niet gezien. Hmm. En dat vind ik voor dat bedrag wat je ervoor gaat betalen of betaalt. Dat vind ik dat gewoon een beetje zonde. En ik denk misschien zijn er wel jongens uit de jeugd of uit het jong PSV die daardoor misschien minder kans krijgen. En dan denk ik, dan is het niet een goed...
Is hij in die paar keer dat hij... wel goed was, niet zodanig beslissend geweest, ja, dat je zegt van dat is het geld waard?
Dat is te weinig.
Ja, volgens mij proberen ze hetzelfde, willen ze dat met Gakpo doen. En de ruimte die ontstaat op het moment dat je afscheid neemt van dat soort jongens, daarmee kan je wel zo'n jongen die ook nog wat gaat opleveren, misschien aan je binden.
Door oh nee, maar je hebt het nu over centjes. Nee, maar ik bedoel, is die de centjes wel waard geweest? En ga je zeg maar voor dat niveau, voor die centjes, een andere vinden die dat kan?
Of zeg als je hij, dat, hij dat hebben constant, we al. Ik ben het hem met Marciano eens. Als hij constant het niveau haalt van zeg maar de laatste weken bij PSV,
dan gaat hij gauw weg.
Dan wel. Dan kan, hij dat, dan kan hij dat waard zijn. Maar als je kijkt over de hele wat je met betaalt over 2 jaar, en heeft hij dat waargemaakt? Nee, dan vind ik dat van
niet. En dan ga je toch ook niet gokken voor een derde jaar?
Nee.
Lijkt mij.
Maar ze hebben er nog een jaar, toch?
Ja, dat precies. Dus dat.
Maar hij kan voor weinig weg.
Ja, zo.
Nee, ze dachten dan om hem te verlengen, zodat ze meer kunnen vragen. Maar goed. Oké, wordt vervolgd. Het is in ieder geval geen verarming voor het Nederlands voetbal als hij wel zou blijven.
Nee, ik vond het ook een leuke uitdaging of zo. Weet je wel? Ik weet niet hoe je dat precies omschrijft, maar ik vond het heel leuk dat zo'n wereldberoemde speler,
grootspeler,
voor PSV wilde spelen. Ja, tuurlijk, die Duitse connectie lag er. Ja. En die Duitse connectie zal er waarschijnlijk ook wel weer liggen bij Benfica. Ja. Maar, ja, maar het feit dat hij in Nederland speelde, vond ik superleuk. Maar wat we al hier geconcludeerd hebben, hij heeft gewoon te weinig gebracht.
Oké. Nou, we gaan zien wat PSV daarmee doet met deze wijsheden. De KKD die staat ook op punt van de play-offs ingaan. We weten wie de kampioen en wie er gepromoveerd is. Maar er is nog niet alles beslist, Mark. Jij hebt even op een rijtje gezet welke clubs moeten zitten. Wie hebben er nog een kansje en wie zijn er?
Kort gezegd, er gaan 6 clubs de play-offs in. Ja. In principe zijn dat de 6 clubs op de ranglijst na Emmen en Volendam. Maar Almere City kan nog de 4e periode pakken.
En die staan 13e.
Daarom. En als zij die periode pakken, dan valt er dus 1 plek op de ranglijst. Het gaat tussen de Graafschap en NAC. Dus op dit moment lijkt dat dan de Graafschap weg te vallen. En lijkt dus de Graafschap niet de play-offs te halen als Almere City de 4e periode pakt. En dat is niet geheel ondenkbaar, want ze staan weliswaar achter Eindhoven, Almere. Maar Eindhoven moet naar Volendam en Almere speelt thuis tegen Jong AZ. Dus Volendam wint van Eindhoven. Dat is geen heel gek scenario. Almere wint van Jong AZ, ook geen gek scenario. Dan pakt Almere de 4e periode. En daarmee vervalt voor in principe de Graafschap de play-off.
Ja, dat is wel een heel treurig seizoen.
Dan is dat een vrij treurig seizoen, ja. Daar.
Ja, maar dat wat iedereen trouwens wel van tevoren zei. Want er is zo'n wet. Je kunt van tevoren kijken hoeveel doelpunten je in huis hebt. Hè? En toen werd al gezegd aan het begin van het seizoen. De Graafschap heeft te weinig doelpunten met het vertrek van Seuntjes. En dat breek je dan toch op een gegeven moment op.
Ja, er werd heel veel vertrouwen in bijvoorbeeld Devin Haan gesteld. En dat is ook wel een groot talent. Precies, maar daar kan je uiteraard niet op bouwen. Dat ligt niet aan hem.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nou, dat is spannend. Vrijdag allemaal te zien. Vrijdag valt de beslissing, hè? Dan is alles.
Allemaal uiteraard alles bij ons te zien. Schakelen, alles erop en eraan.
Juist. Trabzonspor is kampioen.
Geworden van Turkije.
En heel Rotterdam was aan het tuteren?
Nou, ik kreeg wel berichten door inderdaad. Ja. Kijk, het is niet dat ze heel vaak in de prijzen vallen. Dus dat is meestal, zei Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe supporters die het Hofplein opduiken of vroeger de Mercatorbuurt in Amsterdam. Maar ze mochten een keer naar buiten. Voor het eerst sinds 83, 84 toen ze voor het laatst kampioen waren. Het is nogal een discutabel titeltje heeft ertussen gezeten in 2010, 2011. Uiteindelijk is die gegaan naar Fenerbahçe. Maar de UEFA en het CAS die hebben allemaal gezegd dat er een beetje mee gesjoemeld was. Dus dat zat ze heel erg dwars. Vanaf dat moment, 10, 11, is er ook echt een gigantische rivaliteit tussen die twee clubs ontstaan. En nu was het eindelijk zover. En het is,
wat voor club is er? Een goede trainer? Een verrassend team?
Een goede trainer. Je hebt Abdullah Avcı. In 5 jaar is het niet gelukt bij Başakşehir. Dus zat hij steeds tegenaan. En dan in de laatste weken verspeelde hij het steeds. En dat was nu dit seizoen toch ook een klein beetje het scenario. Het ging heel moeizaam. Ze stonden een straatlengte voor. Er was natuurlijk geen traditionele concurrentie. Konyaspor heeft bijna het hele jaar op plek 2 gestaan. En de laatste weken 4 keer gelijk. 1 keer verloren. Tegen Antalyaspor komen ze 2-0 voor. Wordt nog 2-2 die wedstrijd. Als ze 2-3 verliezen, dan eventueel kan Fenerbahçe nog kans maken op kampioenschap. Maar het valt uiteindelijk allemaal goed. Zoals een Britse pitch invasion. De hele stad. Ik heb echt gigantische beelden zien. Iedereen was uitgelopen van Heiden en verder terug naar de thuisstad. Het was een prachtig feest waar ze heel trots op kunnen zijn. Volgend jaar Europees voetbal over het algemeen. geen beste beurten maken ze daar binnen, maar ze hebben het verdiend. Het is met recht het kampioenschap. Het is altijd makkelijk om te wijzen naar dat de overige clubs een slecht seizoen hebben. Maar ze hebben serieus in de beginfase fantastisch gepresteerd.
Hebben ze veel supporters buiten Turkije? Is het een grote...
Jawel. Je ziet wel, zeg maar, met migratieachtergrond, dat komt uit bepaalde deelgebieden. En de traditionele Istanbul-clubs zijn wel echt ver in de grootste, maar je treft ze overal ter wereld.
En als je dat zou vergelijken met de Nederlandse competitie, met welke club zou je het eventueel kunnen... Dan heb je een idee hoe groot het is.
Ik heb toch wel het idee... De laatste jaren een beetje AZ, maar dan met dat ze langer meedoen, echt tegen de top aanschurken. Ze zijn altijd plek 4-5.
Mark?
Ja.
Nottingham Forest.
Gaat niet redden. Tenminste, niet rechtstreeks.
Nee.
Verloren van Bournemouth. Maar het kan nog via de play-offs.
Bournemouth is gepromoveerd.
Bournemouth is gepromoveerd samen met Fulham. Ik heb wel de indruk dat Fulham een redelijk makkelijk seizoen heeft gehad. Doelpuntje van 195 gemaakt.
Ja.
Dat ben benieuwd hoe hij het gaat doen in de Premier League volgend seizoen.
Ja, precies. Geniet van alles wat er nog komt. En dat is veel. Dat is heel veel. En heel veel hier te zien bij ESPN. Tot de volgende keer. Dank jullie wel, heren.
Graag gedaan.